Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Zorgprofessionals besteden meer dan een kwart van hun werktijd aan administratie, zoals het invullen van formulieren en checklists. In de ouderenzorg komt het neer op ongeveer 73.000 FTE's. Wat overeenkomt met zo ongeveer 4 miljard euro aan salarislasten. Goedemorgen zeg. Tegelijkertijd kampt de zorgsector met een groeiend personeelstekort. Het arbeidsmarkttekort neemt naar verwachting toe van zo'n 60.000 in 2024 tot ruim 230.000 in 2033. De administratieve lasten gaan niet alleen ten koste van de directe patiëntenzorg, maar ze zorgen ook nog voor minder werkplezier van zorgprofessionals. Dus we jagen ook nog mensen de sector uit. Hoe kan slimme IT, data en wellicht zelfs AI-oplossingen bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten? Wat betekent dit voor de beschikbaarheid van de zorg? En hoe ervaren zorgprofessionals en patiënten dit soort veranderingen eigenlijk? Ik heb twee leuke gasten in de studio. Dionne van der Leer de Marie, ze is business consultant bij SureSync. En Matthijs Koenen is business development executive bij hetzelfde bedrijf. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
Dit is New Business Radio.
Dionne en Matthijs, leuk dat jullie er zijn. We duiken eerst even in het vraagstuk. Want als je die cijfers... Ik vraag AI om mij te helpen bij dit soort intro's. Van goh, wat voor dingen zijn er te weten? Ik moet dan altijd even checken of het wel echt zo is. Hè? Dus dan ga ik even de bronnen raadplegen dat hij niet iets bedacht heeft. Maar dat echt zo is. En met die kwart zit ik nog aan de onderkant. Dus ik ben nog een beetje netjes gaan zitten. Soms is het 30, soms is het zelfs 35% van de tijd. Jeetje mina, zegt Dionne. Waarom is dat zo? Waarom gaat er zoveel tijd in die administratieve lasten zitten?
Ik denk als je kijkt naar de ontwikkelingen, dat het belangrijkste is dat de infrastructuur waarop de IT in Europa is geregeld, dat die gewoon nog niet voldoende aansluit. En als voorbeeld kunnen we daarbij pakken de coronacrisis. Hoe moeilijk was het om alle gegevens op de juiste plek, de juiste tijd bij de juiste mensen te krijgen om de juiste besluiten te nemen?
Oké, dus het is gewoon een beetje een lappendekentje in de zorg. Dus er is van alles. Geef daar eens een voorbeeld van. Waar moet ik dan aan denken? Hoeveel systemen, dingen zijn er dan?
Ik heb een beetje onderzoek gedaan en gekeken naar één zorgaanbieder, een kleintje. Hoeveel IT-applicaties heeft hij nou in zijn eigen landschap? Dat zijn er ongeveer 40 verschillende met verschillende
40.
Toepassingen. Ja.
En dan tellen we niet Word, Excel en zo, die tellen we niet mee.
Die zitten daar ook, ook tussen inderdaad. Ja. Maar ja, de hoofdmoot is natuurlijk, je hebt een financieel systeem nodig als organisatie. Een HRM-systeem, een planningssysteem. Je wil je werkprocessen ondersteunen. Je hebt de klantenservice, daar zit weer van alles achter. Dus dat telt al gauw op.
Ja. Ja, nou wordt natuurlijk al jaren en jaren gesproken over dat elektronisch patiëntendossier. Hè. Ook daarvoor geldt natuurlijk dat iedereen weer zijn eigen soort heeft. En die zijn ook allemaal niet gekoppeld. En,
ja.
Is dat het allergrootste probleem?
Het is jammer dat in 2011 inderdaad dat landelijke EPD is neergeslagen. Ik denk dat we dan wel een hele andere uitgangspositie hadden gehad hier in Nederland. Aan de andere kant, het heeft wel gezorgd in een markt dat er de ruimte was voor innovatie. En dat ondernemers ook echt wel de mogelijkheid hebben gekregen om daar iets mee te doen. Ja. En ik denk wat we vandaag zien is dat we ongelooflijk veel technologische oplossingen hebben. En waar nu de uitdaging zit is het samenbrengen van al die pakketten, stelsels, afspraken bij elkaar. Zodat we het gewoon op een groter schaalmodel, dus Europees niveau, samen kunnen brengen.
Ja, Matthijs, wat ik wel een soort dubbel in dit geval negatief zwaard vond, is dat je niet alleen veel tijd kwijt bent aan die administratieve lasten, maar dat het bij zorgprofessionals ook ervoor zorgt, ja nogal wie dus zou ik bijna zeggen, dat ze er ook nog eens een keer wat ongelukkiger van worden. Dat is natuurlijk ook gewoon een dubbel probleem eigenlijk.
Ja, zeker. Vind je het zelf leuk om dingen heel vaak hetzelfde te doen?
Nee.
Nee, absoluut. En dat zie je gewoon heel erg terug in de zorg. Dat er wordt een vraag bijvoorbeeld gesteld door een ketenpartij van hoeveel medewerkers heb je? Ja, dan gaat iemand dat zoeken. Die gaat dat uitrekenen en die gaat dat opsturen. Nou, volgende maand komt weer zo'n vraag. Nou, wat denk je wat er gebeurt?
Ja, dat is toch bizar eigenlijk, hè?
Ja.
En als je dan kijkt in het proces, hè, dus echt bij de zorgprofessional zelf, die naar handen aan het bed of die in de ouderenzorg zit. Wat voor dingen moet ik dan aan denken? Wat er allemaal wel niet vastgelegd moet worden, Dionne?
Nou, daar kun je kijken naar. Iemand krijgt medicatie bijvoorbeeld voorgeschreven.
Lijkt me verstandig om dat vast te leggen.
Nou ja, mij ook. Valt dat in lijn met de medicatie die een persoon al heeft? Of krijgt hij een dodelijke cocktail? Dat is ook niet iets wat je graag ziet. Daar wordt vastgelegd welke handelingen zijn uitgevoerd. Want de handelingen die uitgevoerd worden, die moeten natuurlijk gedeclareerd kunnen worden bij een zorgverzekeraar.
Kijk.
Daar zit soms nog andere informatie in voor een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een huisarts of een andere medisch specialist. Dus daar wordt best wel veel informatie geregistreerd door verschillende zorgaanbieders.
Ja, Thijs?
Misschien om ook deze wel een beetje in twee te splitsen. We hebben het vaak over primair. Dat zijn dit soort dingen. Waar wij het vandaag meer ook willen hebben is echt het secundaire. Dus echt, denk aan een jaarverantwoording wat gedaan moet worden door een zorgorganisatie. Of vragen van ketenpartijen.
Ja, en met ketenpartijen, dan denk ik altijd dat is een mooie term. Dan doe ik net alsof ik weet wat het is. Maar waar moet ik dan aan denken?
Een NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit of een zorginstituut.
En die wil ook van alles weten, want dan kunnen ze weer leuk aggregeren en dan zeggen in de zorg is er dit en dit gebeurd.
Gebeurt ook. Gelukkig gebeuren er ook wel heel veel goede dingen mee. Die partijen gaan gewoon steeds vaker ook gewoon wat vragen aan zorginstellingen.
Ja.
Dus dat is denk ik ook nog wel in je eerste rijtje van hoeveel tijd zijn ze ermee kwijt. En nu gebeurt iets één keer per jaar, twee keer per jaar. Met alle wet en regelgeving die eraan gaat komen, kan het straks zelfs dagelijks zijn.
Oh, oké. Dus jij zegt eigenlijk, het is nu al, er gaat nu al heel veel tijd in zitten, maar het gaat nog meer worden. Dus de frequentie gaat omhoog.
Ja.
Dionne?
Ja, dat is inderdaad wat we gaan zien. En vanuit Europa zijn er op dit moment allemaal nieuwe wetgevingen aangenomen. Denk aan de Data Act, de Data Governance Act. En voor de EADS is ook onlangs de verordening aangenomen. En daarin zeggen we eigenlijk, op Europees niveau willen we alle zorginformatie redelijk vrij met elkaar kunnen uitwisselen. Daar zit natuurlijk wel een stukje in van toestemming. En niet iedereen mag overal bij en onder allerlei omstandigheden. Dus je hebt doelbinding om onze privacy als burger te bewaken in die zin. Maar in essentie is het zo dat langzaam dat hele stelsel van al die afspraken die bij elkaar gaan komen, dat wordt opgerold. Dus Europa zet beleid en piketpaaltjes. Per lidstaat moet het ingericht worden. Ieder land heeft een ander IT-ecosysteem. Sommigen hebben het centraal vanuit de overheid. Nederland heeft een versnipperd systeem. En vanaf daarop moet je langzaam al die data gaan opbouwen, zodat die in ieder geval op Europees niveau goed uitwisselbaar kunnen zijn.
Ja, Matthijs?
EADS is voor ons een beetje, wij snappen dat al die afkortingen, maar misschien Dion kan je het nog iets meer toelichten, zodat iedereen weet ook wat de EADS is.
Zeker. De EADS is de European Health Data Space.
Oké.
En waar het eigenlijk op neerkomt, ik maak altijd de grappen, een collega van ons is vorig jaar op vakantie gevallen van een trapje en die moest in Griekenland naar het ziekenhuis. Dat jouw medische gegevens, jouw patiëntsamenvatting, jouw medicatieoverzicht, eventuele vaccinaties, dat soort zaken, dat die op Europees niveau beschikbaar zijn. En dat een zorgverlener in een ander land in zijn eigen taal toegang heeft tot jouw dossier om jou op dat moment de zorg te verlenen die jij nodig hebt.
Ja, dat klinkt, enerzijds klinkt dat geweldig als dat zo zou zijn. Anderzijds denk je ook, waarom kan dat nog niet?
Precies.
Als je inderdaad bij Amazon in Griekenland lokaal wat besteld, dan weten ze je wel te vinden. En zo belangrijk is dat niet.
Ja, dat is denk ik wel al die versnipperde systemen.
Ja.
Het mooie wel, de EADS is een Europese verordening. Dus dit moet. Dus het is niet straks.
Gaat die in?
Wat zeg je?
Wanneer gaat die in?
Die is al ingegaan. Oh. Uit mijn hoofd 28 maart, maar ik kan het even verkeerd.
Oh, wauw. Oké. Dus nu is iedereen eigenlijk te laat.
Nee, dat niet. Ze beginnen altijd met een transitieperiode. Dus we hebben tot 2030 ongeveer om het allemaal voor elkaar te boksen.
Ja, dat klinkt ver weg, maar dat is 5 jaar. En in 5 jaar heb je dan nog een hoop op te lossen inderdaad, als je naar die versnippering kijkt. Wel handig, want Matthijs, je zei niet voor niks. Ja, laten we 2 dingen aan elkaar halen. Je hebt het primaire proces waarin ook allerlei dingen bijgehouden moet worden. En je hebt zeg maar meer het verantwoordingsproces. Wat hebben die zorgverleners die met hun handen aan het bed staan, wat hebben die te maken met het verantwoordingsproces? Wat gaat het hen helpen als we daar slimme dingen in gaan doen?
Vragen die gesteld worden vanuit ketenpartijen, dat zijn ook handelingen die ze uitvoeren.
Okay.
Dus het gaat onderaan de streep hun ook helpen.
Ja, ja. Uiteindelijk leggen zij dingen vast, omdat het uiteindelijk ergens ver weg in de
verandering zeker.
Komt.
En misschien ook wel de reden dat dat ik erover begin. Wij zitten in een aantal programma's. Wat ook het meeste nu gaat over verantwoordingsdata.
Ja.
En misschien kan jij dat beter terug.
Ja, Dionne.
Ja, die verantwoordingsdata is natuurlijk nodig om de kwaliteit van zorg te borgen. En ook zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. Ja, dat is het grote probleem. We hebben veel te weinig medewerkers die de toenemende zorgvraag bijna niet meer aankunnen. Ze moeten ongelooflijk veel registreren. Nou, en ik denk dat de essentie is. We proberen het met z'n allen te rooien. Roeien met riemen.
Ja. Nou is het natuurlijk ook een potentiële oplossing. Daar hoor je natuurlijk heel veel mensen over. Minder registreren. Want er worden ook heel veel dingen geregistreerd. Of er is veel administratieve lasten. Waarvan je zou kunnen zeggen van ja, waarom doen we dat nog? Ik heb ooit eens een keer een event gedaan in de zorg. En daar vertelden zorgverleners. Die zeiden van ja, wij moeten de hoeveelheid incontinentiemateriaal moeten we vastleggen. Want op basis daarvan kan dan vervolgens de arts zien hoe het gaat met de patiënten en nou, enzovoort. Dus daar was een soort administratieve oplossing voor gekozen. Terwijl zij zeiden van ja, als die arts gewoon even bij het werkoverleg aanschuift en zegt hoe is het met mevrouw Jansen, dan weten wij precies hoe het met mevrouw Jansen is. Want dan zeggen we ja, ze heeft wel wat meer last van de blaas, want hier en daar. En dan hoef je niet elke keer al die administratieve handelingen te doen. Dus het is ook een beetje slimmer doen dan dat je gewend bent, toch?
Ja, en die incontinentiemateriaal, als je dat dan te veel krijgt, dat mag je niet teruggeven. Dus dat wordt ook nog eens weggegooid.
Oh,
dat
is echt belachelijk. Ja. Matthijs?
Nou, hier is ook wel een mooi bruggetje op te maken. Waar wij heel erg in geloven is hergebruik ook van data. Dus als zo'n vraag gesteld wordt en je hebt daar een antwoord uit, dan is de kans heel groot dat je ergens anders een vraag krijgt waar je het antwoord ook voor nodig hebt. En dat is eigenlijk een beetje wat we vandaag ook met we willen bespreken.
Ja.
Dat voorkomt gewoon heel veel repeterend werk.
Ja, dus eigenlijk zeg je, kijk, één is vastleggen van data is hartstikke leuk, maar doe het wel dan nuttig.
Ja.
Ten tweede, als je het dan vastlegt, moet je het wel zorgen dat je het kunt hergebruiken. Dat je niet elke keer weer alles weer opnieuw hoeft te gaan doen. En dat er weer mensen in actie hoeven te komen.
Ja, leg ook vast wat vast te leggen is. Het voorbeeld wat jij net gaf is een hele mooie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar verantwoordingsdata, is bijvoorbeeld het registreren van vrijwilligers. En als je kijkt naar hele kleine zorginstellingen, nou, die hebben alsnog heel veel systemen, maar die hebben geen systeem dat ze vrijwilligers bij gaan houden.
Dat gebeurt in Excel vaak nog wel.
Ja, of een bierveeltje bij wijze van spreken. En dan wordt bijna zo'n organisatie verplicht om een systeem aan te schaffen om zijn vrijwilligers. Ja, dat is mijn doel een beetje voorbij.
Schiet zeker zijn doel voorbij, ja.
Nou, kortom, we hebben nogal een uitdagingetje op te lossen. En dat gaan we precies doen straks.
Dit is New Business Radio.
Dionne van der Leer de Marie en Matthijs Koenen, beide in de studio van SureSync. En we praten over de administratieve lasten in de zorg en hoe we die nou kunnen beperken. En tegelijkertijd hoe we eigenlijk meer kunnen met datgene wat er allemaal vastgelegd wordt. Matthijs, of jij het even oplossen. Dus SureSync, wat hebben jullie, wat willen jullie gaan maken? Of wat hebben jullie gemaakt zodat je dit enorme vraagstuk van die 25-30% dat mensen bezig zijn met administratieve lasten, dat je dat naar beneden kan krijgen?
Nou, wat hebben wij? Ik wil het vooral eerst hebben over een programma waar wij aan deelnemen. Dat is het programma KIKV. En dat is keteninformatie, kerngegevens verbeteren. En dat is een programma wat gemaakt is vanuit het Zorginstituut. Vanuit het ministerie van VWS. En daarmee worden verantwoordingsdata eigenlijk opgehaald vanuit de bronnen die zorginstellingen hebben. Dus in plaats van het bij elkaar vegen van alle systemen. Hebben wij slimme technologie die eigenlijk de gegevens uit het bronsysteem haalt van de zorgverlener.
Oké, dus in plaats van dat iemand krijgt een mailtje en zegt, joh, wil je dit en dit aanleveren? En die gaat vervolgens dat overal vandaan plukken. Gaan jullie dat, ik zeg maar even plat, automatiseren zodat het er vanzelf uitkomt?
Dat klopt. Dat doen we middels ons.
Goed.
Dat noemen we een datastation. Als ik hier achter me kijk in Hilversum, dan lijkt het net alsof die ook achter me staat.
Ja.
Daarachter. En met zo'n datastation, dan praten we eigenlijk tegen de bronsystemen van de zorgverlener. En in een datastation, daar worden dan eigenlijk de calculaties gemaakt die tot het juiste antwoord komen. En misschien om hem nog wat praktischer, hoe ik hem thuis vaak ook uitleg. Zie hem een beetje als je vooringevulde belastingaangifte. Dus er worden vragen gesteld en daarin staat het antwoord. En die kan je zelf nog controleren. En als het goed is, kan je die ook opsturen naar een ketenpartij die dat op dat moment vraagt.
En jij noemt het een datastation. Hè? Waarom is dat anders dan gewoon een of andere grote database die alles opslurpt en waar je vragen aan kan stellen? Oh, Dionne.
Ik zie er zo zwaaien.
Ja. Dionne is hoofd datastations.
Dat noemen we wel eens Dionne as a service. Dus dat is DAS, is ongeveer dezelfde afkorting. Wat je daar ziet, er is een verschuiving aan het plaatsvinden van centralistische platformen waar je zegt, daar pompen we alle data in en vanaf daar gaan we er dingen mee doen, naar echt een federatief stelsel. Dat wil zeggen dat eigenlijk iedere organisatie een soort van node in een netwerk wordt. En dat je netwerk informatie gaat creëren met elkaar.
Oké, dus de data blijft op de plek waar die is.
Ja.
Dus dat Excel sheet, omdat misschien is dat een slecht voorbeeld omdat het niet werkt, maar even voor de simpelheid, stel je voor, je hebt inderdaad een Excel sheet, daar heb je je vrijwilligersuren bijgehouden.
Ja.
Als je die ontsluit richting het datastation, dan gaat dat treintje.
Ja,
rijdt er ook een treintje langs het station?
Zo zou je het kunnen noemen. In principe stuurt dan in dit geval de NZA of de IGJ of Zin zelf, stuurt dat treintje naar jouw stationnetje. Die zegt, joh, ik wil graag bij jou deze gegevens ophalen. En omdat de toestemming en alles wat daarmee te maken heeft, de privacy, de security op de achtergrond eigenlijk al geregeld is, want dat heb je al afgesproken in je afsprakenstelsel, krijgt hij het eigenlijk gelijk mee. Dat is de ideale situatie. Je ziet dat om dat vertrouwen te krijgen bij de gebruikers, om dat echt ook los te kunnen laten aan system-to-system communicatie, hè, zoals we dat noemen, is er toch soms nog behoefte aan mee willen kijken in het systeem van welke bronnen heb ik daar nu aangekoppeld? Wat zijn nu de vragen die stelt? Hè, kan ik bij mijn audit logs? Wie heeft toestemming gegeven om dit rapport over de lijn te schieten? Dus zo moet je het eigenlijk zien als een geautomatiseerd postkantoor.
Maar het interessante is, als ik met jullie meedenk, dan denk ik, het voordeel is, ik hoef niet al die hele lapjesdeken die ik heb met allerlei systemen. Ik hoef niet weer een of ander megalomaan groot nieuw systeem aan te schaffen en alles te transformeren en alles in één systeem te zetten, wat eigenlijk altijd misgaat.
Ja.
Ik hou die lapjesdeken.
Ja.
Misschien moet ik hem iets optimaliseren, zodat ik het allemaal een beetje op de goede manier doe.
Ja, de enige lapjesdeken die je dan nu straks nog hebt, is in je eigen organisatie. Maar daar ben jij juridisch verantwoordelijk voor je eigen data.
Ja.
Dus jij kan ervoor kiezen, zorg ik dat ik toch iets uit een bronsysteem met een, dat noemen ze een CSV of een Excel file trek, zet ik dat klaar in mijn datastation? Of heb ik wel de ruimte en de kennis voor een integratie, een systeemkoppeling?
Ja.
Maar dat is natuurlijk per organisatie afhankelijk van, wat heb ik te besteden? Hoe belangrijk is het voor mij?
En hoe werkt dat dan? Hè? Want stel je voor, ik ben de NZA en ik wil gewoon alles weten. Dus ik zeg dan, doe mij alles maar gewoon. Kom maar met jou.
Dat kan vaak nog niet in een federatief stelsel.
Okay.
Want daarvoor zie je dat juist het voorbeeld van Kikvee, wat Matthijs aanhaalde. Je spreekt met elkaar van tevoren af, welke data willen wij jou op bevragen? In welke context en format wil je die data of willen wij die data krijgen? En wat bedoelen we ermee? Dus data is niks zonder context. Data in context wordt informatie. Dus dat hebben ze van tevoren in een data gegevensmodel afgesproken met elkaar. En Matthijs die heeft daar ook nog wel.
Als een NZA jou als zorgstelling een vraag stelt, ben jij zelf als zorgstelling nog steeds erbij of je die vraag beantwoordt.
Oké. Okay.
Dus je krijgt daarin in je platform te zien van deze vraag wordt gesteld. Wij denken uit basis van de gegevens dat dit het antwoord is.
Ah,
wil je nou antwoorden?
Ja, oké.
En dat gaat denk ik op termijn wel veranderen. Kijk, ik denk op een gegeven moment als bepaalde vragen die helemaal niet zo spannend zijn. Ja, waarom moet je die überhaupt als zorgaanbieder zien? En misschien ook wel een mooi voorbeeld. Wij hebben begin dit jaar samen met een onderzoek gestart. Die vraag kwam vanuit VWS binnen bij ons om de jaarverantwoording zorg op te pakken. En de jaarverantwoording zorg, daar zit een grootboekrekening achter die voor het laatst is eigenlijk bijgehouden toen ik 9 was. En ik ben bijna 39.
Ja.
Calculaties was dat gewoon heel lastig, omdat sommige grootboek, dat stond er helemaal niet in. Nou, wij hebben toevallig een team zitten die...
Waarom wordt er dan toch zo'n vraag gesteld, denk je dan ook? Maar dat scheelt dus...
Nee, ja. Ja. Wij kregen de vraag, omdat wij een heel team hebben die echt gespecialiseerd zijn in standard business reporting. En dat is eigenlijk de basis die nu gebruikt wordt in het bedrijfsleven.
Ja.
Dus wij hebben nu ook een advies geschreven. En nu zijn we ook verder met de implementatie van de taxonomie.
Dat is een beetje het woordenboek, hè?
Het woordenboek, het begrippenlijst. En ook dat straks zorginstellingen middels die nieuwe manier hun verantwoording kunnen doen. En het mooie daaraan is dat de gegevens die ze eruit halen, die ze dat ook met KIKV kunnen doen. Dus daar zie je ook weer het hergebruik van data, zie je daar ook gewoon heel mooi weer terugkomen.
Ja, wat ik er wel interessant aan vind, is dat je... het scheelt een hoop tijd. Dat is natuurlijk altijd fantastisch. Hè? Maar ik kan me ook voorstellen dat in de transparantie dat het heel erg helpt. En dat er even ook weer heel veel partijen tussenuit kunnen op het moment dat je zegt, ja, maar ik kan dus onder bepaalde voorwaarden, kan ik vanuit een ketenpartner of een toezichthoudend orgaan, kan ik vragen stellen die vervolgens beantwoord worden vanuit de data die daadwerkelijk wordt vastgelegd.
Ja, daar is die verantwoordingsdata een mooi voorbeeld van.
Ja.
Kijk, nu zijn er accountantsbedrijven bezig voor het opstellen van zo'n jaarrekening. Maar voor bepaalde zorginstellingen is dat straks minimaal nodig. Hè, omdat het geautomatiseerd gaat.
En, ja, want dan zou je in principe kunnen vragen. Hè, stel je voor dat alle ideale wereld. Iedereen is aangesloten in de zorg. En je wil bijvoorbeeld weten hoeveel wordt er van medicijn X verbruikt. Dan kan je in principe gewoon aan het systeem vragen. Hoeveel van een medicijn X wordt er verbruikt? En ik wil graag antwoord per provincie. En dan krijg je het antwoord.
Ja. Dat bestaat
zo simpel
in
die zin. Nou, zou het moeten werken?
Ik zou het niet helemaal zo simpel. Ik zou dat wel een beetje willen challengen. Het is afhankelijk van de business casus. Hè, welke waarde haal je dus uit informatie en wat kan je ermee doen? Dus om nou te zeggen, oh, straks hebben we minder systemen nodig. Dat zou ik zeker niet zo zien. Maar wel kijken inderdaad.
Er hoeven geen mensjes meer tussen.
Qua uitwisseling in mindere mate. Maar het betekent wel dat mensen kunnen... mensen zijn wel degene die waarde hechten aan informatie. Computers doen het niet. Dat zijn eentjes en nulletjes. Dus wij moeten daar wat mee. Wij hebben het nodig om besluitvorming te kunnen doen. Wij hebben het nodig om de wereld te kunnen verbeteren. En waanzinnige doorbraken onderzoeken te doen. Dat is waar wij het voor nodig hebben.
Ja.
Alleen het gaat ons ondersteunen als middel om dat sneller, beter, mooier, gaver te kunnen doen.
Ja. En we begonnen, Dionne, met die lappendeken. Hè? Dat het gewoon best wel een ratje toe is. En een beetje een rommeltje hier en daar. Ik heb altijd in die paar lessen die ik aan IT heb gehad. Was het altijd garbage in, garbage out. Hè? Dus als je de slechte dingen vastlegt. En je legt het niet op de juiste uniforme manier vast. Ja, dan heeft het ook niet zoveel zin. Blijf je daar dan niet last van hebben?
Nou, dat is wel een groot probleem wat je op dit moment aanstipt. Alle software providers of software vendoren hebben op dit moment gewoon hun systeem. Zij hebben zich gezegd van nou, heel veel mag je self-service inrichten, hè, want wij ondersteunen jou no matter what. Wat je daar ziet is dat de registraties, dus zoals die in de database zitten, dat die niet altijd dezelfde begrippen en context hebben. Dus dat moet je gaan samenbrengen, want je wil in zo'n wereld wil je appels met appels vergelijken en niet appels met peren. Dus daar is echt een slag te maken. Nou, in heel veel verschillende, nou, ik noem het maar use cases, zitten daar allerlei standaarden onder die ze dan gebruiken. En in meerdere of mindere mate binnen een niche, een sector, een lidstaat of zelfs de hele wereld. En daar ga je langzaam naartoe. Welke context hang je eraan vast? Dus hè, als dat treintje waar je het net over had langskomt, wat is dan de context van de informatie? En wat geef ik onder welke voorwaarden al dan niet vrij?
Misschien om hem nog wat praktischer te maken, als je nu kijkt naar de echte VVT, hè, echte ouderenzorg. Als die organisaties starten, dan merk je vaak dat ze eerst datagedreven moeten leren werken. En dat is vaak wel een hobbel waar organisaties die dat helemaal niet gewend zijn.
Ja, die zijn nu nog bezig met het installeren van Teams.
Nee, maar dat is wel een voorbeeld wat wij soms tegenkomen. Waarbij wij denken, daar werken we al 10 jaar mee. Sommige zorginstellingen hebben daar niet de middelen voor of de kennis voor om dat te doen. Dus die moeten soms van best wel een grote stap komen. En als je dan in één keer over het federatief denken en een datastation gaat hebben, ja, dan zijn dat best wel grote stappen.
Maar helpt het ook niet dat je wat over kan slaan? En want hiervoor hadden we natuurlijk een periode. We zeiden nee, het moet allemaal bij elkaar in één systeem. Het moet allemaal vereenvoudigd en uniform gemaakt worden. Ondertussen zijn we, ik wil niet de AI-kaart spelen, want die alles oplost. Maar een deel wordt natuurlijk wel opgelost. Hè? Want,
nou, dat ben ik zeker met je eens. Als ik ook, ik spreek best wel wat bestuurders. En ik krijg dan best wel vaak ook terug van ja, maak de business case maar. Nou, om heel eerlijk te zijn, als wij nu kijken naar het programma KikVee. En inderdaad, John, is die heel lastig te maken. Omdat het, nou, het programma bestaat al enige tijd. Maar het is nog relatief klein. Maar het is nu juist heel erg aan het groeien. En ja, dat is mijn antwoord soms ook terug. Van ja, ga je straks starten als het heel groot is? Je werkt nog niet datagedreven. Dus hoe ga jij vanuit 0 in één keer naar 100? Ja. En waarom stap je niet nu in? En ja, ik vraag soms ook wel een zorgstelling. Stap alsjeblieft in. Want dan hebben we grotere partijen erbij. En dan gaat die andere kant ook versnellen.
Ja, het is voor de greater good. Hè? Het is niet dat, dat je geld moet verdienen met de data. Het is dat je iets doet voor de samenleving. En ik denk dat wat daarvoor nodig is, is dat iedereen die een stakeholder is in dit hele verhaal. Dus een zorgaanbieder, een softwareleverancier, noem allemaal op. Die moeten gaan samenwerken. Die moeten zorgen dat ze bij elkaar aansluiten om iets te realiseren waar we met z'n allen beter van worden. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
En help mij daar dan eens mee. Want jullie hebben het over data gedreven werken. Nou, ik voel het alweer aankomen. Dan komt er weer een programma data gedreven werken. De gemiddelde zorgorganisatie binnen. En dan denkt iedereen, oh, daar gaan we weer. Weer zoiets wat iemand bedacht heeft. Weet je, laat ons gewoon ons werk doen. Want daarvoor zijn we ooit de zorg in gegaan. Waarom gaat dat data gedreven werken? Gaat dat dan helpen om het dagelijks werk te doen? Sneller, beter? Efficiënter?
Nou, ik denk op het moment dat je de skillset van de mensen die dus met die programma's interactie hebben verhoogt en ook ze laat begrijpen wat betekent dat jij iets registreert voor de rest van de keten. Hè, dus straks een wetenschapper die kan kanker genezen bijvoorbeeld. Inderdaad een zin die kan zeggen, hey, wij rapporteren aan VWS en we gaan nieuw beleid voeren, want we zien dat preventieve zorg beter werkt dan achteraf alleen maar de pleisters plakken. Weet je, dat zijn een beetje de spelletjes. Als je mensen bewust maakt en bewust de skills meegeeft om op deze manier te gaan werken, dan zijn ze ook meer intrinsiek gemotiveerd om daar wat mee te gaan doen.
Ja. En Matthijs, misschien een vraag die helemaal buiten jouw scope ligt hoor, maar is het dan ondertussen ook, zijn we dan zover dat we ook data kunnen vastleggen zonder dat mensen weer allemaal vingers op toetsenborden hoeven te doen en dat je gewoon dingen kunt inspreken of dat ze worden vastgelegd omdat iemand gewoon een smart iets aan heeft?
Spraakgestuurde zorg is echt heel erg ver.
Ja.
Dat zie je bij de elektronische cliëntendossiers en elektronische patiëntendossiers, zie dat volop. En dat zit of in het systeem of zijn systemen daarnaast. Dus dat is er geen beperking meer om dat te versnellen.
Nee.
Het is veel meer van oké, als je die data hebt, wat doe je er dan mee?
Ja.
En hoe zorg je ervoor dat je het ook onderling gaat delen? En daar zie ik veel meer de crux, zeg maar.
Ja. Waar ik het zo met jullie over wil hebben is of we het nog praktischer kunnen maken. Dus hoe ziet het er gewoon uit straks als het allemaal gaat werken in de zorg? En wat voor kansen biedt het allemaal voor de toekomst? En dat hoor je zo.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
En alles over innovaties en duurzaamheid.
New Business Radio.
Dionne van der Leer de Marie is te gast van SureSync en haar collega Matthijs Koenen. Matthijs, laten we het eens even lekker praktisch maken. Want het klinkt allemaal veelbelovend. Dat is natuurlijk geweldig. Maar ik hoor je tussen de regels ook zeggen van ja, we zijn bezig met en er is een programma. Misschien is het ook wel gewoon te vroeg, zeg ik dan even als potentiële luisteraar van dit programma. Misschien moet ik gewoon nog even afwachten. Is het nog geen tijd? Dus ga mij nu even helpen van hoe concreet is het al en wat kan ik al?
Nou, het is heel concreet. Hè. We gaven in het begin ook aan, hè, over 5 jaar moet je er zijn. Als je het hebt over zegt afwachten, dat is wel des zorgs. Misschien ook wel zelfs des Nederlands. Dus dan
lekker polderen.
Lekker polderen, inderdaad.
Ja, en niet heel belangrijk. Het is Europese.
Het is een Europese verordening.
Hè? Dus dat is gewoon al wetgeving. Dus er valt niks meer uit te stellen.
Nee. En gelukkig is ook wel, als ik op bestuurlijk niveau spreek, is het ook gewoon bekend. En het is alleen soms een beetje afwachten van wanneer stappen we in.
Ja.
En die trend zien we gelukkig nu wel. Ja, die zegt wel voorwaarts en die gaat echt wel harder. En misschien wat ook wel gaat helpen. We gaven net het programma Kijk Vee aan. Dat is één programma van velen.
Heel veel.
Ja, Dionne, misschien kan jij even een lijstje maken met programma's waar jij nog meer...
Even denken.
Daar komen de afkortingen.
Ja. Ja. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sporten is natuurlijk bezig met allerlei generieke functies. We krijgen de Health Data Access Body. En dat gaat over de randvoorwaarden voor gebruik van data voor de tweede lijn. Hè, de secundair gebruik voor de wetenschap. Hè, hoe komen zij aan de data? Nu moeten ze daarvoor betalen. Duurt lang. Dat soort zaken. Dus er worden nu heel veel piketpaaltjes geslagen. Je hebt overal initiatieven waarin ze zeggen, nou, we willen dit als regio oppakken. Over sectoren heen. Noem het allemaal maar op. Dus er zijn echt heel veel verschillende programma's die lopen. Het is alleen net, ja, waar komt de funding vandaan? Heel veel van deze initiatieven worden natuurlijk met publiek geld nog gefinancierd.
Ja.
Maar je ziet wel steeds meer publiek-private samenwerkingen ook ontstaan. Waardoor de markt en de overheid elkaar opzoeken. Omdat ze toch beseffen, ja, we hebben elkaar nodig.
Ja,
ja. We raken vandaag natuurlijk ook echt de zorg. Maar als je gewoon verder sectoraal gaat kijken in de transport en logistiek, speelt dit ook.
Ja.
Dus ook vanuit daaruit worden ook dataspaces gemaakt. Dus het is meer, en misschien ook wel voor een zorgverlener of een zorgbedrijf. Het is een bedrijf, dus een UWV kan straks ook op deze manier vragen gaan stellen aan een zorgbedrijf.
Oké. In plaats van dus dat er een mailtje komt of een invoerformulier, wordt er dan via het datastation een vraag gesteld over hoe is het met je verzuim? Of,
gewoon ziekmeldingen.
Ja, precies. Ja. Ja. Alright, blijft mijn vraag staan, Matthijs. Ik wil dingen gaan doen. Ik word een beetje zenuwachtig. 2030, ik wil in actie komen. Dus wat kan er al? Hoe kan ik ergens aansluiten? Of waar kan ik gaan kijken die het al hebben draaien?
Nou, zeker als je het hebt, wat draait er? Wij hebben een datastation, dus dat kunnen we ook gewoon laten zien. En dat draait. Misschien nog belangrijker, waar wij behoefte ook aan hebben, en dat is wat wij ook heel veel aan doen, is samenwerken. En juist ook met andere datastationleveranciers ga afspraken maken. Als wij een koppeling maken, ja, hoeft de andere partij het niet te doen en vice versa. Zo zijn wij bijvoorbeeld ook bezig met connectoren. Wij maken nu voor een Visma Zusje Raad, dat is een HR-systeem, maken wij een connector. Die anderen ook kunnen gebruiken. Waardoor de gegevens altijd op de juiste manier uit de bron komen.
Okay.
Ook als er iets verandert.
De KikV-connector.
De KikV-connector.
Tuurlijk, ja.
En daar zijn we heel trots op dat we straks een van de eerste zijn. En dat we dat voor een Visma Show kunnen maken. Maar dit soort initiatieven gaan ook versnellen. En geven ook het vertrouwen aan zorginstellingen van, hey, ik hoef het niet nog een keer te doen. Of hey, als mijn buurman het al heeft, ja, dan kan ik het ook gebruiken.
Ja. Nou ben je natuurlijk, zeg maar, als IT-verantwoordelijke van een zorginstelling, ben je misschien gewend om een abonnement af te sluiten of een pakket af te nemen of een dienst in te kopen. Hierbij denk ik dan, ja, een connector en een datastation. Ja, wat koop ik dan? Of wat krijg ik dan eigenlijk, Dionne?
Ja, eigenlijk koop je gewoon de voordeur naar de buitenwereld. Dus gegevensuitwisseling, zodra die over de grens van je eigen organisatie gaat, is gewoon via de poort. En die poort, die regelt voor jou alles waardoor jij de regie en de controle hebt over wat er in en uit gaat. En dat is eigenlijk de essentie, denk ik.
Oké, nou stel je voor, hè, fantastisch, ik wil dat hebben en ik ben een vooruitstrevende zorgdirecteur. Dus ik ga dat nu fixen. Ik wil gewoon als eerste alles voor elkaar hebben. Dus ik bel jou op. En ik zeg, nou, ik kom die voordeur naar de buitenwereld, die wil ik hebben. Daar zit ik al jaren op te wachten. Dus doe mij zo'n voordeur. Wat gaat er dan gebeuren?
Je neemt het datastation af en die zetten we in onze omgeving klaar voor je. En die kan je gaan gebruiken. En afhankelijk met wat je wil gaan doen.
Maar moet jullie nog bij me langskomen om te kijken wat ik allemaal heb? En moeten jullie daar dan een soort van koppelingen van gaan maken of bedenken? Of...
We kunnen je begeleiden bij hoe jij dat in je eigen ecosysteem wil oplossen. Dus wat we zien is, ieder bedrijf heeft natuurlijk een standaard aantal type applicaties. Op basis van de use case bekijk je, nou, hoe belangrijk is het? Wil ik dat handmatig van het bronsysteem in mijn datastation? Ja, want dat is natuurlijk ook een beetje een misvatting wat je ziet bij data bij de bron. Ja, data blijft juridisch bij de bron. Dus bij je eigen organisatie.
Ja.
Maar daarbinnen mag jij in principe doen en laten wat je wil, zolang je het maar binnen de regelgeving doet.
Ja.
Als we kijken naar het programma KIKV, dat is echt op de verpleeghuiszorg, daar kennen we alle systemen.
Ah.
Dus het is niet dat daar een verrassing zit in systemen.
En die koppelingen die zijn allemaal al gemaakt eigenlijk. Die hebben jullie allemaal al bedacht.
Koppelvlakken. Ja. Koppelvlakken zijn er.
Koppelvlakken, oh ja.
Okay. Het is afhankelijk van hoe ga je het gebruiken en wat wil je ermee doen. Wat dan voor koppeling ertussen komt.
Ja.
Dus een beetje de wereldstekker idee.
Is het iets waar je het mee kan vergelijken wat er al jaren is? Ik zit bijvoorbeeld aan iets heel ouds te denken, maar vroeger stuurden we elkaar natuurlijk nog facturen en opdrachten op een ouderwetse manier. En toen kwam op een gegeven moment EDI. Nou, dat is echt al van net na de Tweede Wereldoorlog volgens mij. De elektronische data uitwisseling. En dan kon je elkaar een factuur sturen. En alles stond dan op de goede plek al. En dat was toen echt revolutionair. Nou, is dit dan zeg maar level up, de volgende stap?
Dit is wel level up.
Ja. Ja, en dan meer omgedraaid. Dus meer, er wordt een vraag gesteld. En uit de bronsystemen worden die gegevens gehaald. En in het dataston, daar staan de formules. En daarmee wordt het antwoord gegenereerd.
Ja, de context wordt eraan toegevoegd. Maar er zit ook, ik noem het maar even, een soort van Google Translate functie in. Van, ik heb het in taal A, jij moet het in taal B hebben. Hey, ja, alsjeblieft.
Het klinkt bijna te mooi en waar te zijn dit. Ik zit even te denken of we het blokje hebben we het zo praktisch genoeg gemaakt afsluiten. Of dat jij zegt, Matthijs, ja, ik moet nog even wat vertellen. Als jij gelukkig bent, want dan gaan we over naar de toekomst. Daar wil ik het ook nog heel even met jullie over hebben. Dionne, wat is de belofte die in de toekomst ligt? Wat kunnen we straks, wat we nu niet kunnen, waarvan we misschien nu alleen maar durven te dromen?
Nou, ik heb daar wel eens over nagedacht. Ik kan wel filosoferen. Ja, dan zit ik in mijn tuin en dan ben ik aan het nadenken over hoe ziet mijn leven eruit over 40 jaar. En Matthijs, dan zijn wij zo ongeveer, gaan we richting de 80? Of nou zijn we al? Ja, nee, we gaan richting de 80. Ik dacht, nou, als ik dan lekker in mijn tuin aan het tuinieren ben en de deurbel gaat. En ik ga naar de deurbel en voor de deur staat dan een Paul V helikopter. Want dan zijn alle ambulances bestaan niet meer. Dan hebben we gewoon allemaal Paul V vliegende auto's. Die dan gewoon zo
bij
mij in de straat. Ik weet niet of ik nog wel een normaal huis woon. Maar we gaan niet te ver afdwalen.
Nee.
Die staat voor mijn deur. De ambulancebroeder die belt aan. Die zegt, mevrouw, we hebben gezien op basis van de data. Dat u zo'n hartaanval gaat krijgen. Dus nou, we komen u even helpen. Komt u even mee? Nou, ik loop die Paul V auto stap ik in. Ik heb tegen die tijd denk ik allemaal sieraden die mijn gegevens hebben. Voor mijn ogen verschijnt een hologram, een digital twin van mijn lijf. En zij zien precies waar het nu misgaat en hoe ze moeten ingrijpen. Binnen een kwartier sta ik weer buiten alsof ik door de APK ben geweest. En mijn man heeft al een berichtje gehad. Mijn dochter is op de hoogte. Die denken vooral, ach, daar heb je er weer. Ja, ze beginnen nou toch echt wel af te takelen. Dat idee. Maar gewoon het feit dat de informatie op zo'n manier beschikbaar is. Dat we daar gewoon een hele andere voorstelling bij kunnen maken. Dat zou me echt heel vet lijken.
Ja, en zeg ik dan even. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken. Oh mijn god, maar dan weet iedereen alles van mij. De truc is natuurlijk dat je data nog steeds van jou is.
Ja, in principe wel. Ik,
dus jij hebt bepaalde...
Pas als ik die Paul V instap, dat is het moment. Ik heb ooit in 2035 toestemming gegeven voor het gebruik van mijn zorggegevens. Hè.
Ja.
Via MITS was dat destijds. En zodra ik daar binnen stap, weet hij precies van mij van, joh, dit is wat ze heeft en dit is de toestemming die ze heeft gegeven. Op dat moment mag het geprojecteerd worden, want ik ben daar fysiek. Nou, zoiets zal het worden.
Ja. En sterker nog, dit vond helemaal niet plaats in Nederland. Dit was in Griekenland.
Nee, ik woonde dan in Italië.
Oh, Italië.
Ik had €1 een dorp gekocht.
Ja. Ja. Ja, geweldig.
Ja, ja, misschien ook wel, je begint over veiligheid. En dat horen wij natuurlijk vaker. Dat deze manier van, ik stel mijn gegevens beschikbaar. Maar ja, stel je eens voor dat alle gegevens die er nu al zijn over ons. Die staan ergens in data lakes of data warehouses. Ja, hoe veilig is dat?
Oh ja, zeker. Ja. Nee, daar komen we nu achter. Dat misschien dat al die Amerikaanse leveranciers misschien toch niet zo heel erg betrouwbaar waren.
Ja.
Maar dat is weer een heel ander onderwerp.
Ja.
Atrub is wel handig voor het zorgen dat we allemaal weer onze eigen verantwoordelijkheid nemen.
Ik wou net zeggen. Ja. Nee, dat zeker. Ja. Hey, ik dank jullie zeer. Ik hoop dat we weer een challenge hebben opgelost in deze Company Challenge. Maar volgens mij wel. Als mensen meer informatie willen over wat jullie aan het doen zijn, dan kunnen ze terecht bij.
www.suresync.nl.
Nou, dat klinkt alsof het een kind de was kan doen. Ik dank jullie zeer. Dionne van der Meer, van der Leer, de Marie. Van SureSync en Matthijs Koenen van hetzelfde bedrijf. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Dit is New Business Radio.
Meer weten over onze programma's? Ga naar newbusinessradio.nl.